En toen we zo zongen of hebben gezongen, uw woord voert ons tot lof en tot dank. Toen dacht ik, ja, dat is het waarom ik hier sta. Dat is het waarom ik zo graag vertel en in een verhaal leef. Omdat dat woord tot leven komt. En dat brengt ons tot lof en dank voor u, Heer Jezus. En dan heb ik vanmorgen een vraag waar ik eens mee wil starten. Wie wandelt er wel eens? Wie wandelt er wel eens? En wat doet wandelen? Geef rust. Geef ruimte. Goed voor je lijf. We genieten ervan. Mooie overdenkingen. Geef vergezichten. Over goed voor. Geeft inzichten. Nou, dan hoop ik vanmorgen, en dat geloof ik, dat we zo'n wandeling gaan maken. Wandel je mee? Kom maar op, Joop. Hij komt op de biemer. En zie, twee van hen gaan op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd is en waarvan de naam Emmaus is. En zij spreken met elkaar over al deze dingen die gebeurd zijn. En het gebeurt, terwijl zij met elkaar spreken en van gedachten wisselen, dat Jezus zelf bij hen komt en met hen meeloopt. Maar hun ogen worden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkennen. Wat zijn dit voor gesprekken die u lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? De een, van wie de naam Kleopas is, antwoordt en zegt tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zegt tegen hem, welke dan? Nou, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en voor heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Oh, en wij hoopten dat hij het was. Dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, hebben ons versteld doen staan. Toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen, die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. Het verhaal start met zie. Een verhaal van zien. Twee mannen zijn op weg van Jeruzalem naar Emmaus. De een heet Kleopas. Weet iemand wie hij is? Ik wist het niet. Kleopas is waarschijnlijk de broer van Jozef. Dus een oom van Jezus. Hele dicht bij je familie. En Kleopas is getrouwd met Maria. Een van de Maria's die Jezus begeleidt op het lijdensweg. Dus een familie die heel dicht bij de Heer betrokken is. En we denken dat die tweede man de zoon van Kleopas was. Maar gisteren hoorde ik in een verhaal, die tweede man of vrouw kan ook jij zijn. Wandel je mee? Deze familie, jij en ik, we kennen de Heer goed. We volgen hem, geloven hem en hun hoop is op hem gevestigd. Ze zien uit naar die verlossing en ze vertrekken. Ze vertrekken op de dag van de opstanding. Ze wandelen van Jeruzalem naar Emmaus. 11 kilometer moet je voorstellen. Ze bewegen weg. Weg van Jeruzalem. Weg van de leerlingen. Weg van het samen zijn. Ik zie twee mannen wier ogen gesloten zijn. Waardoor zijn ze overmeesterd? Waardoor zijn ze geblokkeerd? Waardoor herkennen ze hem niet, die ze zo goed eigenlijk kennen en die ze zo missen? Laten we meelopen met hen. om te ontdekken wat hen, maar ook mij en jou soms nog blokkeert, om je Heer te zien. Om te zien wat onze stille reisgenoot van morgen kan betekenen voor ons. En dan lopen ze samen. Zie je ze gaan? Ze praten en ze praten en ze praten. Andere vertalingen zeggen ze gooien de woorden over elkaar heen. Nou, dat kan je voorstellen, woorden die over elkaar heen gegooid worden. De teleurstelling. Waarom is het gebeurd? Hij leeft niet meer. Hij zou ons toch verlossen? En waarom? Er is bijna geen ruimte om er een woord tussen te krijgen. Als ik kijk naar hun gesprekken, dan gaat het over feiten. Want de mannen hebben gelijk, Jezus is gestorven. Zijn graf is leeg. Hij is gekruisigd. Hij is niet meer en het lichaam is ook nog weg. Wat een verdriet. Wat een wanhoop. Hij zou ons toch bevrijden. Hij zou ons verlossen, dat heeft hij gezegd. Ogen gaan dicht, worden donker, verduisterd. En de stemming? De stemming wordt ook somber en bedrukkend. Kennen we dat soms bij momenten? Dat een stemming somber wordt? Bedrukkend, te neergeslagen, zorgelijk misschien. Onze ogen worden dan bevangen door dat wat op dat moment bij je gebeurt. En daardoor zien we de Heer even niet meer. Als ik me voorstel, die Emmausgangers hebben zo dicht bij de Heer geleefd, wat een vreugde moet er zijn geweest. Wat een hoop. En dat ken ik en jij toch ook? Vreugde en hoop voor wat hij geeft, voor wat hij je laat zien, voor wat hij aan je doet, om zijn plan, om dingen die dichtbij komen in je hart. En dan? Dan gebeurt er iets. Zit het even tegen. Er komt een beperking, een ziekte, een zorg, een twijfel. Het gaat anders dan verwacht. De glans verschijnt. Verdwijnt en een andere stemming verschijnt. De stemming wordt mineurig, zorgelijk, bedrukkend. Door dat wat we denken, dat wat we uitwisselen. Ja, je kan wel denken, het overkomt ze. Hè? Die feiten gebeuren aan de mannen. Dus die stemming, die wordt zo, dat komt over je heen. En ik hoorde iemand zeggen, die stemming komt dan heen. Over je heen als het weer. Even een hoge drukgebied en een lage drukgebied. Hier en daar een bui. En weet je wat die man zei? Een stemming is niet als het weer. Een stemming kan je maken. Stemming is ambachtelijk. Daar kan je gaan aanstaan in je leven. Wat er ook gebeurt. Comfortabel is het als je zegt, de stemming is als het weer. Want dan ben je er niet verantwoordelijk voor. Stemming is te maken. En ook deze mannen hadden een andere stemming kunnen maken. Maar wat ben ik blij dat we in elk geval een stemmingmaker hebben. Die onze stemming en ons humeur wel een beetje willen opklaren op elk moment van de dag. En toch, hè, kom ik daar nog even op terug. Het gebeurt je wel eens, mij toch ook. Even somber, even negatief, even niet zo zien zitten. Wat ik merk is dat ik dan in gedachtencirkels kom. In cirkels van gedachten. Die me eigenlijk soms zo vertrouwd zijn. Dat ik ze niet gelijk herken. Meestal kan Arjan bij wijze van spreken mij die cirkel beter aanwijzen. Dan dat als ik erin zit. Soms zie ik een aantal stapjes later pas. Denk ik, oh, daar zit ik weer hoor. In te druk, negatief. Je kan het niet en je lukt niet. Dus die cirkels van gedachten die je dan bepalen, bepalen ook je stemming. En wat is het mooier dat onze Heer stemmingmaker wil zijn in ons leven. Met ons mee wil lopen. Wat is het mooier als die stemmingmaker met zijn geest even blaast in je innerlijk. En als we dat weer inademen. En dan komt er wat anders uit onze mond. Gods geest, dat geloof ik. En dan hoop ik ook dat het Pinksteren wordt hoor vandaag. die wil in elke gebeurtenis aanblazen, je ogen openen, verschijnen in hele kleine dingen, in een woord, in een ander, in een opmerking. Altijd iets van hem wat op doet klaren, wat je opheft boven de situaties uit. En weet je nog dat ik vorige keer zei, kan je 5 minuten stil zijn per dag? Weet je het nog? Dan zou ik nu willen zeggen, durf je 1 gedachtencirkel met de Heer te pakken, deze week, te benoemen, onder ogen te zien. Gedachtencirkels, ik heb het al genoemd, voor mezelf is dat vaak te druk, moe, prikkelbaar, kan het even niet aan. Eigen gedachtencirkels ken je zelf heel goed. Een cirkel van eenzaamheid. Een cirkel van in jezelf kruipen. Een cirkel van negatieve gedachten en gevoelens. Cirkels van onmogelijk en onhaalbaar. Maar ook cirkels van zorg. Zorg om jezelf, om de ander, om je kinderen, om de gemeente. Cirkels rond je beperking of je ziekte. Misschien wel cirkels rond oud worden. Soms merk je ook dat cirkels onderling de stemming kan bepalen. En ook daar roep ik toe op. Kijk eens in welke cirkel we uitwisselen. Deze mannen gooien woorden over elkaar heen. En soms praat ik en praat jij en praten wij ook nog zo. Onhaalbaar. Niet mogelijk. Niet geen hoop. Maar de Heer wil zo graag dat we van binnenuit in het haalbare, in de hoop, in de mogelijkheden zien, denken en uitwisselen. En dan, wat doet Jezus bij deze mannen? Hij komt zelf naar hen toe. Hij loopt mee en hij luistert en hij luistert. En vanmorgen komt hij zelf naar jou toe. En hij loopt met je mee. En hij luistert en hij luistert. Hij zegt niet wat je moet doen. Hij zegt niet in eerste instantie wat je moet laten. Hij zegt niet je hebt last van en het kan niet en kijk eens naar de machten. Ik merk soms als ik met iemand meeloop, dat ik wel die neiging heb om even in te vullen hoe het zit. Dat ik even vertel, oh zo en zo, zo zit het. En toen dacht ik, nee hoor, kan ik met iemand meewandelen eens even, die in zo'n situatie zit. Jezus, hij loopt mee en hij luistert. En ik denk, wat hoort hij wel? En wat hoort hij niet? Waar gaat hij als het ware aan voorbij als hij meeloopt? En dan opeens neemt hij het gesprek over. En weten jullie wat hij doet? Hij stelt een vraag, ja, dat is mooi. Hij stelt een vraag. Wat zijn dit voor gesprekken die jullie voeren? Ik denk een vraag, het ontnuchtert. Het vult niet in en het maakt iets wakker. Mag de Heer mij de vraag stellen en jou? Wat zijn dit voor gesprekken die je wel eens innerlijk voert? Welke kant cirkel je op? Cirkel je de hoop in of de teleurstelling? Cirkel je de blijdschap in of het verdriet? Durf je de vraag te horen en dichtbij te laten komen? En daarbij denk ik ook weer aan ons samen. Durven we elkaar een vraag te stellen? Niet invullen hoe het zit, maar een open vraag stellen. En ik heb gemerkt, als je daar bewust mee bezig bent, dan ga je het doen. En dan doet het meer met me dan ik had verwacht. Een open vraag opent ogen, maakt iets wakker, maakt een hart brandend van liefde. De vraag is gesteld. En dan zegt de Heer nog iets. Hij zegt, wat zie je er toch bedroefd uit? Een feit. En hij zegt het gewoon. En dat treft me ook eigenlijk wel weer. Hij zegt, wat zie je er bedroefd uit? Hij benoemt wat hij ziet. Zonder bang te zijn wat er daarna komt. Want durf ik dat ook eens te benoemen bij een ander? Wat zie je er bedroefd uit? Of laat ik het nog wel eens, omdat ik denk, oh, nu krijg ik al die verhalen en wat moet ik daarmee? Ik zie het de Heer niet doen, hij zegt het gewoon. Wat zien jullie er toch bedroefd uit? En ook dat mag hij soms tegen ons zeggen. Wat zie je er bedroefd uit? Ik zie het. Ik zie jou. Ik zie je pijn. En ook de droefheid die er is in je leven. Het hoeft niet weg te zijn. Geen oordeel. Geen klacht. Als ik dus ook even meeloop, net als Jezus met een ander, die, moet je voorstellen, een beetje Emmausganger is. Nou, daar kan je wel wat bij voorstellen. Een beetje negatief, niet zo zien zitten, een beetje, dit is gebeurd, dat is gebeurd en het lukt maar niet. Wat doe ik dan? Loop ik een tijdje mee? Of schrik ik ervan terug? Durf ik een tijdje mee te lopen? Met geloof, ogen gaan open. We gaan ergens met elkaar komen, net als Jezus, een vraag stellend. Wat zijn dit voor gesprekken? En gelijk als Jezus de vraag heeft gesteld, voert pa het woord. Dat valt me op. Pa neemt het woord. En een beetje verbaasd misschien wel, hoe kan dit nu? Weet u dan echt niet wat er gebeurd is? Bent u de enige vreemdeling die niet weet wat er in Jeruzalem gebeurd is? Het is het gesprek van de dag. Iedereen heeft het erover. Voor mij mijn eerste reactie als de Heer mij een vraag stelt. Maar Heer, ziet u niet wat er gebeurd is? Ziet u niet mijn omstandigheid? Ziet u niet hoe druk ik het heb? En Heer, ziet u dat dan allemaal niet? En dan vraagt weer, wat is er dan gebeurd? En gelijk gaan ze weer los. Onze Heer, ze hebben hem opgepakt, gedood en gekruisigd en we hoopten dat hij Israël zou verlossen. En het is niet gebeurd. Je hoort hun hoop, hun uitzien naar die verlosser. Ook herkenbaar, hè? We zien uit naar verlossing in ons leven en hoop. Ik hoop de Heer, en dat kan je invullen met iets, dat dit zou veranderen. Dat die zorg voorbij was. Dat ik geen last meer heb van en het is niet gebeurd. En ze gaan door en er komen weer de feiten en de stemmingmakers. En er zijn ook vrouwen. En ze zeggen dat ze engelen gezien hebben en die zeggen dat hij leeft. Hallo? Uit hun eigen mond, hè? Die zeggen dat hij leeft. Ze horen niet eens eigenlijk wat ze werkelijk zeggen. De vrouwen zeggen dat hij leeft. Je had de stemming omgedraaid kunnen worden. Hij leeft, mensen. Hij leeft voor jou en mij. Als dat dus gezegd wordt, dan kan er iets gebeuren of er kan iets niet gebeuren. Als er iemand tegen jou zegt, hij leeft voor je, en je zit in een situatie van die stemming, kan je erin gaan staan, in gaan meekomen. Heer, help me, ik geloof, u leeft en u verlost. Of je gaat nog even door in je feiten, in je ongeloof, in de gebeurtenissen. En ze zijn nog waar ook, die feiten. Ogen die vertroebeld zijn, tasten dus ook je gehoor aan. Voor mij in een stemming, Heer, dan is mijn bede dat u nabij komt met, u leeft nu, op dit moment, in deze situatie van de dag, bent u de levende, geeft u adem, voedt u met hoop. U bent degene, we hebben het gehoord in de zang, van oudsher af. Zo was u en zo bent u nu nog. En als je het even merkt, ik zie het niet, ik merk het niet, durf je te zingen en te proclameren. U leeft, mijn verlosser leeft en dat staat in mijn hemel. U heeft mij verlost, u gaat mij verder verlossen. En daarbij geloof ik en ken ik u, Heer, dat u al wandelend ruimte maakt. Ruimte waarin ogen weer gaan zien. Ruimte voor uw verschijning. In een lied, in de ander, in een gedachte, in een tv-programma. Soms in een ogen, lieve mensen, zie je het weer. Voel je het weer, merk je het weer. En soms ben je 11 kilometer lang met hem aan het praten. En praten. En 11 kilometer is 4 uur, hè? Dus 4 uur kan het wel eens ook duren. In je leven en soms een langere tijd. Ik zou je willen oproepen, als je stemming verdwijnt, kijk eens naar die gedachtencirkels in je leven. En leer in die cirkels dan te zoeken, Heer, waarin verschijnt u me nu wel? Wat is er aanwezig? Waarin voedt u me hoop? Waarin geeft u me kracht? Ga dat herkennen. Ga het zien. Ga je er helemaal mee verbinden, want dat haalt je uit de stemming. En dan zijn die feiten en gebeurtenissen niet weg, maar zelf verander je van binnen. En soms is dat een actiegebed. Soms moet je even actie nemen als het diep zit. Heer, dan vestig ik mijn hoop op u. U bent de leven, u maakt voor mij ruimte. U verandert. Uw geest is uitgestort in mijn hart en dat geloof ik. En dan trek ik weg uit wat is gebeurd. Heer, en dan zie ik het. Dan geloof ik het. U maakt iets nieuws. Want u bent de levendmakende. De ruimtescheppender. U geeft hoop. U bent onze God. Op wie wij hoopten. Op wie wij hopen. Nu en altijd. De mannen lopen. En praten. En Jezus reageert hemels hierop. Dat boeit mij. Daar wil ik eigenlijk wel meer van, dacht ik. Jezus zegt niet tegen de mannen, heb je nou echt niet gehoord dat die vrouwen zeggen dat hij leeft? Ben je nou echt zo doof en zo stom? Heb ik wel eens zo'n reactie? Ik denk het wel, maar de Heer, ik hoor het hem niet zeggen. Hij gaat niet eens in op feiten. Hij gaat bij ons niet eens in op feiten, moet je maar eens opletten in je gebed. Hij gaat niet in op feiten. Hij zegt, en daar komt hij, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in heerlijkheid ingaan? En hij begint bij Mozes. En al de profeten legt hun uit wat in al de schriften over hem geschreven is. En zij komen dicht bij het dorp waar ze naartoe gaan. En hij doet alsof hij verder gaat. Jij onverstandige en traag van hart. Zo. Bam. Als Arjen dat tegen me zegt, nou dan zou ik wel even gesputten hoor. Kom op. Ik lees toch, ik bid toch, ik doe mijn best toch. Ik geloof niet dat de Heer het zo zegt, hè. O onverstandige. Wat zit daar een emotie bij van de Heer, ik wil je eruit halen. O traag van hart. Waarom geloof je nou niet wat de profeten hebben gezegd? Wat tot je vrede dient. Wat ruimte maakt. Wat mogelijkheden geeft. Waarom geloof je het niet? En is er een ja maar met feiten? Traag van hart. Traag van begrip. Traag in ons horen en zien. Als we hem niet meer zien en merken dat hij verschijnt. En dan, Heer, dan moeten toch alle bellen rinkelen als ik het even niet meer weer merk dat u er bent. Want u bent verschijnende. U wandelt mee. U spreekt met ons. En hij zegt vanmorgen, mag ik je drinken deze morgen in mijn geest. Die niet traag maakt. Die juist losmaakt van traagheid. Zijn geest. Die versnelt het proces van leven, van opzien naar het goede, wat mogelijk is in elke situatie weer. Zodat we gaan geloven en vertrouwen wat profeten hebben voorzegd. En in mijn voorbereiding treft mij dat. Vertrouw ik op wat profeten hebben voorzegd. En ik loop te stoeien. Het lukt niet zo. En dan kan ik niet zo goed tegen mensen. Dan wordt mijn stemming een beetje... En ik loop te stoeien. En dan komt er een tekst, dat volgens mij stond in het dagelijks woord. Daarin staat, ik heb je geroepen om blij nieuws te brengen. Mijn geest rust op je. Jullie zullen verwoeste plaatsen van weleer weer opbouwen. De verwoeste plaatsen die van generatie op generatie zo lagen, zullen jullie vernieuwen en herbouwen. En heroprichten. Zoals dat dichtbij komt. Dan ga je zien, dat maakt je blij. Heer, dat bent u aan het doen. U bent het aan het oprichten wat verwoest ligt van generatie op generatie. Wat ik zie werken in mijn geslacht, in andere geslachten. U richt het op. U herbouwt het. U maakt iets nieuws. U maakt het mogelijk met uw geest. En ik geloof het en ik vertrouw het. Want u bent van oudsher zo geweest. En dan zijn er dingen nog zwak of werken nog in het geslacht. Maar u werkt ook in ons geslacht met mooie dingen, met mooie eigenschappen. En daarin gaat meekomen dat al dat oude opgericht wordt. Geloof je het? Ja, daar zien we naar uit. Heer, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En laat ons dat dan nu maar al in het klein zien, waar dat herstellende, oprichtende werk van u in ons bezig is. En soms zegt hij dus even, wat ben je traag en waarom vertrouw je nou niet? En waar gaat het nou over in jullie interesse en in jullie gesprekken? Soms worden we traag doordat we niet meer vertrouwen op de belofte van de Heer. En dat kunnen we ook nog eens vertellen met alles wat er gebeurt. Het wordt onhaalbaar gemaakt. En dan komen we in die cirkel van gedachten en gebeurtenissen. Durven we met elkaar, mensen, op te zoeken wat God belooft, wat Hij doet in ons leven en in elkaar. Dat voor elkaar hoog houden. Het herstel. U bent herbouwer. U bent heroprichter. En dat bent u aan het doen. En dat wil ik meedragen in mijn gebed, in mijn gesprekken, in mijn gesprekken met u. En Jezus, Hij is de stemmingmaker in het verhaal. Hij is de stemmingmaker in ons leven wandelend. En ik zie hem niet ingaan op feiten. Hij gaat hier weer wat moois doen. En dan denk ik, ah, daar wil ik ook nog wel meer van. Hij gaat vertellen. Nee, ik heb hem er niet meer opgezet. Dan ga ik het jullie gewoon vertellen. Mag hij weer weg? En hij gaat vertellen. Hij begint bij Mozes en al de profeten en legt hen de schriften uit. Hij gaat vertellen over Mozes, over de God van Mozes, over de God van Abraham, over de God van Isaac, over de God die redt, die bevrijdt, die verlost, de God die nooit in de steek laat, de God die zich ontfermt over ons. En zie je hoe Jezus al vertellend iets openmaakt bij die mannen waarbij ze gaan gloeien van binnen? Ze worden er warm van. Hun hoop wordt gevoed. Jezus, Hij is de ziener. Hij kent het plan. Hij vertelt erover en zo verlokkend dat ze erin mee gaan komen. Zijn woorden zijn vol leven, vol goedheid, vol liefde. En dan dacht ik, oh Heer, kan dat bij ons ook zo werken? Dat het woorden zijn, zonder dat je het maakt, want je kan het niet maken. Maar dat die woorden iets openleggen van het plan, dat we elkaar verlokken en zo in een ruimte komen waarin we meer van hem zien. En dat dan in die kleine situatie startend van de dag. Jezus is de ziener, de stemmingmaker. Hij loopt mee en je hart gaat weer gloeien. Dat merken ze, een gloeiend hart. Ze herkennen hem nog niet. Ze merken, Hij heeft iets, dat wil ik meer van. En dan komt hij wel. En ze dringen erop aan bij hem en zeggen, blijf bij ons. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. Hij gaat naar binnen om bij hem te blijven. Ze dringen erop aan. En vlak ervoor staat er dan dat Jezus doet alsof Hij weggaat. En toen ik dat eerst las, dacht ik, Heer, dat kan toch niet, zo bent u helemaal niet. Zo ken ik u niet, dat doet u toch niet. En toch dacht ik, Heer, u doet dat soms wel eens bewust. Bewust doen of Hij weggaat. Hij wil een actie van ons hart, een reactie van ons innerlijk. Heer, blijf bij ons, ik wil er meer van. Heer, ik wil meer van u horen. Laat je hem gaan? Heb je genoeg gekregen, ontvangen? Of is er genoeg anders te doen? Of dring je erop aan? Heer, blijf vanmorgen nog even bij ons. Blijf bij mij. Vertel nog wat meer. Leg het uit hoe uw geest werkt, uw plan. Hoe dat nieuwe hoop en toekomst geeft. En dan gebeurt het. Volgens mij staat hij erop. Ja? En het gebeurt als hij met hen aan tafel aanligt. Dat hij het brood neemt en het zegent. En hij geeft het aan hen. Hun ogen worden geopend en zij herkennen hem. Mooi hè? En dan heeft hij maaltijd. Het beeld van echt innerlijk contact. Proeven van de vrijheid om in zijn nabijheid te zijn. En voor nu ook. Hij heeft met ons meegewandeld. Hij is met je meegegaan in je gedachten. In het verhaal. En nu hebben we maaltijd. Brood is er. En wijn. De tafel is gedekt, zegt hij. Dit is mijn lichaam. Hoop erop. Geloof erin. Vestig je hoop op hem. Hij is het die leven geeft en leven brengt. En dan geeft hij vanmorgen jou een stuk brood. En hen gaf hij een stuk brood. En in een flits herkennen ze hem. Hij verschijnt. De situatie is niet opgelost, maar hij verschijnt. Dat geeft nieuwe hoop. Dat geeft toekomst. En nu? Nu breekt hij ook het brood met ons. Hij zegt, wil je maaltijd hebben met mij? Hij zegt, mag ik het brood voor jou breken deze morgen? En er zullen vier mensen in de hoek van de zaal staan. En het zal even helemaal stil zijn. Even jij met je Heer, wandelend door dit verhaal. En op het moment dat je zelf wil, mag je gaan naar het brood. En doe alsof zie het voor je dat Jezus het voor je breekt, aan je geeft. Dit is mijn brood. Dit is mijn lichaam. Ik wil jou verschijnen. En in een flits herken je hem.